Wij lezen uit Johannes 17, vers 11 tot 16, maar voor het verband begin ik bij vers 6. Johannes 17, vers 6. Ik lees u uit de nieuwste editie van de Telos-vertaling. Daar zegt de Heer Jezus tot zijn vader: ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Zij waren de uwen en u hebt ze mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij hebt gegeven van u is. Want de woorden die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen en waarlijk erkend dat ik van u ben uitgegaan. En zij hebben geloofd dat u mij hebt gezonden. Ik vraag voor hen, niet voor de wereld vraag ik, maar voor hen die u mij hebt gegeven, want zij zijn de uwen. En al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld en zij zijn in de wereld. En ik kom tot u, heilige Vader, bewaar hen in uw naam die u mij hebt gegeven, opdat zij één zijn zoals wij. Toen ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij hebt gegeven, heb ik bewaakt en niemand van hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld werd. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap volkomen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld zijn, niet zijn zoals ik niet van de wereld ben. Ik vraag niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Tot zover lezen we uit Gods woord. Boven de prediking van deze avond staan de woorden die bij velen zeer bekend zijn: in de wereld, niet van de wereld. Die uitdrukkingen vindt u in dit gedeelte terug, zowel het in de wereld zijn van de 12 apostelen, het niet meer in de wereld zijn van de Heer Jezus, die zich hier al stelt achter het volbrachte werk. Hij ziet zich al in de geest zittend aan Gods rechterhand in de hemel. Maar die apostelen laat hij achter en zij zijn in de wereld. Maar zij zijn niet van de wereld, zoals hij niet van de wereld was en is. Wat betekent dat? Dat is niet zo gemakkelijk, omdat het woord wereld nogal diverse betekenissen heeft. En dan heb ik het nog niet eens over het Nieuwe Testament in het geheel, maar over de bediening van Johannes. De wereld kan in de eerste plaats een heel neutrale, algemene betekenis hebben. De wereld is dan hetzelfde als de aarde, de mensheid, de samenleving ook, de maatschappij. Als we denken Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dan vind je daar die min of meer neutrale betekenis. De wereld is daar de mensenwereld. Hij heeft de mensen zo lief gehad dat hij zijn zoon voor hen gegeven heeft. Maar wereld heeft ook een onneutrale betekenis, een zeer beladen betekenis. En dat zie je alleen al in Johannes 12 en 14 en 16, waar de Heer Jezus driemaal spreekt over de Satan als de overste van de wereld. Dat is de overste van wat je zou kunnen noemen een bestel van zonde, kwaad, dood. Van die wereld geldt dat wij daar ver vandaan moeten blijven. Terwijl wij in die wereld in de andere betekenis ten volle aanwezig zijn. En daar is natuurlijk een zeker spanningsveld in. De Heer Jezus was in de wereld, maar hij werd door die wereld nooit bezoedeld. Dat kon ook niet, er was ook niets in hem waar de vijand van de zielen vat op zouden kunnen krijgen. Maar met de discipelen is dat een beetje anders. Ze waren gered door het bloed van de Heer Jezus, al moest dat hier dan nog vloeien. Maar hij plaatst zich achter dat werk, zei ik al. Ze zijn door hem gered. Ze zijn niet meer in de macht van de zonde. Maar tegelijkertijd woont de zondige natuur nog in hen. En dat betekent dat op hen de zonde en dus ook Satan wel degelijk vat kunnen hebben. En daarom bidt hij dat zij bewaard zullen worden. Door de Vader. En de Vader doet dat door de kracht van de Heilige Geest en door zijn woord. Zij zijn in de wereld. Dat wil zeggen, en dat geldt natuurlijk ook voor ons, ook al gaat het hier nog steeds in het bijzonder over de 12 apostelen. Dat geldt ook voor ons, dat wij deel uitmaken van de samenleving. Wij rijden over dezelfde straten. Wij gaan naar dezelfde winkels en dezelfde banken. Wij nemen deel aan het politieke leven, aan het maatschappelijk leven in al zijn geledingen. Wij zijn in de wereld, niet als levend op een eilandje. Niet als kluizenaars die al in de derde eeuw geprobeerd hebben aan deze boze wereld te ontkomen door in een hutje op de hei te gaan zitten. Die eerste kluizenaars in Egypte die de woestijn opzochten. Om daar tot ontdekking te komen dat ze weliswaar de wereld, de samenleving ontvlucht hadden, maar dat ze nog steeds hun zondige natuur met zich meedroegen. Nee, we zijn in de wereld, we nemen volledig deel aan het maatschappelijk verkeer. En tegelijkertijd behoren wij als het ware tot een andere wereld. Zo is het ook, letterlijk. Om even een heel ander voorbeeld te noemen uit het Nieuwe Testament. Paulus schrijft aan de Filippenzen. Dat zij een burgerschap hadden dat in de hemelen was. Ik herinner me in mijn jeugd dat dat als een argument werd gebruikt waarom christenen niet moesten deelnemen aan de verkiezingen. Want ons burgerschap was in de hemel. En ik weet nog goed dat we op een dag hier in Apeldoorn een verkiezingsfolder door de bus geworpen kregen van het GPV. Als u nog weet wat dat is, allang opgegaan in de ChristenUnie. En daar stond met grote letters, dat was van Piet Jongeling zelf, daar stond met grote letters, ons burgerschap is in de hemelen. En dat bracht mij zeer in verwarring, want dat was ons argument om niet te gaan stemmen en zijn argument om wel te gaan stemmen, maar dan op de goede manier, als hemelburger. En later heb ik daarover nagedacht en het komt natuurlijk uit Filippenzen 3, waar Paulus weet van die Filippenzen die woonden in een stad die een kolonie van Rome was. Dat was een heel bijzonder voorrecht, dat waren niet zoveel steden buiten Italië. Als zo'n stad een kolonie van Rome was, dan wil dat zeggen in die stad golden de wetten van Rome en de regels van Rome. Die burgers van Filippi waren Romeinen en tegelijkertijd waren ze ver van Rome verwijderd. Ze leefden in een heel andere wereld, maar ze leefden als burgers van Rome. En zij hadden de eer van Rome hoog te houden. Zo leven wij in de wereld. En we nemen deel aan, zoals ik al zei, aan het maatschappelijk verkeer. En terwijl we tegelijkertijd ons ervan bewust zijn dat ons burgerschap is van een andere wereld. De wereld waarin de Heer Jezus hier op weg was, want hij zou zijn plaats innemen aan de rechterzijde van de Vader. En Paulus signaleert bij die Filippenzen dat ze eigenlijk in zo'nzelfde situatie waren. In de wereld en niet van de wereld. Dat betekent natuurlijk best spanning. Want die twee betekenissen van wereld liggen natuurlijk ook weer niet zo ver uit elkaar. Waarom zou anders één en hetzelfde woord gebruikt worden? Het is een beetje als met het woord vlees. Dat kan ook een heel natuurlijke, een hele neutrale betekenis hebben. Wij kennen Christus niet meer naar het vlees. Het woord is vlees geworden. Daar betekent het eenvoudig hetzelfde als het lichamelijke. Hij heeft een lichaam van bloed en vlees aangenomen. Maar tegelijkertijd heeft dat woord vlees een heel onneutrale betekenis. En dan is het onze zondige natuur. En ook daar kun je je afvragen, waarom liggen die twee woorden nou zo dicht bij elkaar? Want waarom wordt ook daar nou hetzelfde woord gebruikt om toch heel verschillende dingen uit te drukken? En dat komt natuurlijk doordat die dingen wel degelijk heel diep verwant zijn. We leven in deze wereld en daarbij is het helemaal niet gemakkelijk om de wereld in die andere betekenis op een afstand te houden. Het Nederlands heeft een bijzonderheid die onze naburen Duitsers, Engelsen en Fransen niet hebben. En dat is dat wij het woord werelds hebben en het woord wereldlijk. Wereldlijk is oké. De aardse dingen kunnen ook de wereldlijke dingen genoemd worden. Wereldlijk is dat wat betrekking heeft op het alledaagse leven in deze samenleving. Maar werelds is per definitie verkeerd. De wereldse dingen zijn de dingen van zonde en Satan. Men heeft al eens gezegd, wij hoeven in deze samenleving niets te mijden. Behalve dat wat besmet is met zonde en Satan. En ons probleem is nu juist dat we die besmetting overal aantreffen. En dat is het spanningsveld waar de gelovige zich in bevindt. De Heer Jezus maakt dat onderscheid. Ze zijn wel in de wereld, ze leven op deze aarde, maken voluit deel uit van het maatschappelijk leven. En tegelijkertijd behoren ze een andere wereld toe waar zonde en Satan geen toegang meer hebben. En alles wat van zonde en Satan is in deze wereld moeten ze zien te vermijden. Ik zal u een voorbeeld geven hoe die twee betekenissen bij elkaar liggen. In Johannes 1 lezen wij van de Heer Jezus. Hij kwam in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend of erkend of overweldigd. Dat doet er nou verder niet toe, maar in elk geval dat laatste is een heel negatieve betekenis. Hij kwam in deze wereld, hij kwam deze schepping binnen. Hij nam deel aan deze schepping, om zo te zeggen, door bloed en vlees aan te nemen. En tegelijkertijd heeft de wereld, en nu is dat het bereik van Satan, waarover hij alle macht heeft. Die wereld heeft hem niet erkend, die heeft hem verworpen. Nou, daar heb je in één zinnetje die beide betekenissen naast elkaar. En dat gebeurt natuurlijk vaker. Vooral in die eerste brief is Johannes heel negatief over de wereld. Hij zegt ronduit in 1 Johannes 5, de wereld ligt in het boze. En hij zegt ook in 1 Johannes 1, 2, heb de wereld niet lief. Nou, daar heb je nou de spanning, want in Johannes 3, vers 16 staat, God heeft de wereld lief gehad. Je zou dus kunnen zeggen, hoe kan het dat God iets lief heeft, de wereld, terwijl wij worden opgeroepen om de wereld niet lief te hebben? Ja, het enige antwoord kan zijn, God heeft de wereld lief gehad, maar dan de wereld in de eerste betekenis, deze mensenwereld. En wij worden opgeroepen, heb de wereld niet lief, in die andere betekenis. En dan is de wereld alles wat te maken heeft met zonde en Satan. Die wereld ligt in het boze en die wereld gaat voorbij met haar begeerlijkheden. Zo drukt Johannes dat uit. En nu begrijpen we iets meer van het gebed van de Heer Jezus. En ik zei u al, nog steeds gaat het in feite alleen over de 12 apostelen. Straks wordt het uitgebreid tot alle gelovigen. Maar ook dat wat hier staat kan natuurlijk zonder meer op ons toegepast worden. Bijna helemaal. En dan zien we dat het de Heer Jezus een zorg was op zijn hart die hij met de Vader deelt. Ik laat ze hier achter. Niet om monniken en nonnen te worden, niet om op een eilandje te gaan zitten of in een kluis ergens in de woestijn. Ze staan midden in deze wereld en tegelijkertijd zijn ze niet van de wereld. Het is als het beeld van een waterspin die onder water leeft, maar die geen kieuwen heeft, maar longen. En daarom is hij onder water altijd omgeven door een luchtbel. In die luchtbel kan hij gewoon ademen en als de lucht op is, dan moet hij weer naar boven, maar hij kan het lang volhouden. Hij is in de wereld, hij is diep onder water en hij is niet van de wereld. Dat water raakt hem niet. Hij wordt, om zo te zeggen, niet nat van het water, want hij leeft in die luchtbel waarin hij ademt en zich beweegt. En ik vind dat eigenlijk een prachtig beeld voor ons. We leven midden in deze wereld. We hoeven ons nergens aan te onttrekken en tegelijkertijd worden we door die wereld als het ware niet bezoedeld. Dat is althans het gebed van de Heer Jezus. We worden door die wereld niet aangeraakt. We leven in een andere lucht die wij inademen. En die lucht heeft te maken met daar waar de Heer Jezus nu is. Zoals Paulus zegt in Kolosse 3, ons leven is met Christus verborgen in God. Dat is het eigenlijke leven, dat is het hemelse leven. We zijn in Christus ook al gezet in de hemelse gewesten, schrijft Paulus aan de Efeziërs. Dat wil zeggen, we zijn volop in deze wereld aanwezig. En tegelijkertijd is onze eigenlijke levenssfeer die hemelse gewesten. Ook in Efeziërs, in die brief, vind je die spanning. Want in de eerste plaats spreekt hij over dat zich bevinden in de hemelse gewesten, in die andere atmosfeer waar die andere lucht is, waar je anders ademt. En tegelijkertijd in de tweede helft van de brief heeft hij het heel nuchter over dat wij vaders en moeders zijn en ouders en kinderen en werkgevers en werknemers en deel uitmaken van een geloofsgemeenschap. Allemaal heel down to earth. Allemaal heel van deze wereld, van deze aarde, met alle omstandigheden daarbij. Hij zegt als het ware, je bent een nieuwe mens, je hoort thuis in die hemelse sferen, die ouderwetse uitdrukking, de hemelse gewesten, daar hoor je thuis. Maar juist omdat je daar thuis hoort, zou je een betere vader moeten zijn. Nou, dat is toch een zeer aardse zaak. En een betere moeder, en een betere ouder, en een betere werkgever, en een betere werknemer, en een beter deel van de geloofsgemeenschap. Dat zijn allemaal aardse zaken, en daarin ben jij als een hemelse mens. In de kerkgeschiedenis is die spanning er altijd geweest. Om het heel simpel te houden zou je de gereformeerde wereld in twee delen kunnen verdelen. De bevindelijk gereformeerde wereld en de orthodox gereformeerde wereld. En dat zijn voor het gemak vooral de geestelijke nazaten van Abraham Kuyper. De eerste wereld die ik noemde, die bevindelijke wereld, werd vooral gekenmerkt door het woord wereldmijding. Je moet de wereld mijden, uit de weg gaan. Terwijl Kuyper daar tegenover stelde het begrip wereldwijding. Nee, je moet niet uit de wereld weggaan. Je moet juist datgene wat in de wereld is zien te zuiveren van de besmetting van de zonde en toewijden aan de dienst van God. Nou, het is wel duidelijk dat ze allebei volkomen gelijk hadden. Want het is gewoon dezelfde spanning in andere woorden. Wereldmijding, ja, je moet mijden in deze wereld alles wat van zonde en Satan is. Alleen, en dat is ook wel eens als een verwijt uitgesproken, je kunt daarbij inderdaad met een boekje in een hoekje gaan zitten en die wereld de wereld laten. Maar dat betekent ook dat je de hele cultuur overgeeft aan de macht van de vijand, de wetenschap, de kunst, de cultuur in het algemeen. De samenlevingsverbanden worden dan, als je niet oppast, helemaal prijsgegeven aan de heidenen. En dat is in Nederland ook in sterke mate gebeurd. Dat was gedeeltelijk doordat wij als christenen ons eenzijdig uit al die verbanden terugtrokken. Maar het omgekeerde bij Abraham Kuyper heeft naar mijn bescheiden mening ook niet zo verschrikkelijk gewerkt. En daar zat een cultuuroptimisme in, zoals aan de andere kant er een zeker cultuurpessimisme was. Maar dat cultuuroptimisme, dat leidde tot eigen scholen en eigen politieke partijen en eigenlijk eigen bedrijven en noem het maar op. Wat op zichzelf een loffelijk streven was. Want op al die terreinen zochten men ernaar God te verheerlijken en God te dienen. Deelnemend aan het maatschappelijke leven en toch tegelijkertijd dat te doen in eigen verbanden met hun eigen gereformeerde kleur. Van dat optimisme is eigenlijk ook niet zo gek veel overgebleven. De spanning blijft. Tussen wereldmijding en wereldwijding gaat de weg waarmee we allemaal te maken hebben. We trekken ons niet terug in een veilig hoekje als gelovigen met elkaar. Maar we willen daar middenin staan. Met tegelijkertijd het risico dat we elke dag erdoor bezoedeld worden. Maar dat is wat de Heer Jezus zegt, bewaar hen. Toen ik hier was, zegt hij, bewaarde ik hen. Ik ging u voorop. Ze leerden van mij wat de weg is zoals u het bedoeld hebt, vader. Ze leerden de weg te gaan waarbij ze de zonde en Satan uit de weg gingen. En als ze de confrontatie aangingen met de Satan, dan was ik erbij om hen te helpen. Maar nu keer ik terug tot u, vader. Ik ga mijn plaats innemen aan uw rechterhand. En nu zijn ze uw kinderen door het geloof. En ik vertrouw ze aan u toe. Zorg voor hen. En ik geloof dat de Vader dat bijzonder doet door deze twee dingen die we allemaal kennen. Door zijn woord wordt opnieuw ook in dit gedeelte gesproken over het woord dat hij tot zijn aan hen gegeven had in vers 14. Ik heb hun uw woord gegeven. En ten tweede, en dat wordt hier niet genoemd, door de Heilige Geest. Dat is het gesprek tussen de Vader en de Zoon, maar de Heilige Geest is daarbij voortdurend op de achtergrond aanwezig. Hij bewaart ons door de leiding van de Heilige Geest. Hij bewaart ons doordat het woord een gids is die ons wijst wat de rechte weg is. En de Geest schenkt ons de kracht om dat te doen. Maar dan moeten wij dat woord wel tot ons nemen. En dan moeten we ons wel elke dag openen voor de leiding van de Heilige Geest. En daar komt onze verantwoordelijkheid naar voren. En dat is ook een boeiend thema in deze verzen. Want we lezen dat de Heer Jezus hen bewaakt had en niemand van hen, van die 12 apostelen, was verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld werd. Dus de Heer Jezus zegt als het ware, ik heb voor hem gezorgd en niemand van hen is verloren gegaan, op één na. Maar daar was dat dan ook van tevoren van voorzegd. Dat is alweer een moeilijk onderwerp. Die zoon van het verderf, dat gaat natuurlijk over Judas, die hem verraden heeft. Maar het is ook bijzonder dat we die uitdrukking nog een keer tegenkomen in 2 Thessalonicenzen 2. En daar gaat het heel duidelijk over de antichrist. De zoon des verderf, de mens der zonde, de wetteloze. Dat zijn de drie namen die daar aan de antichrist gegeven worden. Je zou Judas een voorafschaduwing, een type van de antichrist kunnen noemen. En van de antichrist staat evenzeer vast dat hij verloren zal gaan als dat van Judas vaststond. En hier ontstaat opnieuw spanning. Wie de schrift bestudeert, komt zulke spanningen om de haverklap tegen. Daar moet je ook niet bezorgd over zijn. Denk en bid. Maar deze spanning hier is dit. Stel je voor dat Judas dit gehoord zou hebben. Misschien dat hij dat al eerder gehoord had. Dan had hij kunnen denken, aha, dus als ik Jezus verraad, draag ik daarvoor geen enkele schuld of verantwoordelijkheid. Want het is van tevoren al vastgelegd dat dit mij zou overkomen. Ik heb geen keus, ik lig al helemaal volgens de schrift, ligt het vast wat er met mij gaat gebeuren. Nou, we hebben het al eens eerder over gehad. Precies 400 jaar geleden was dat eigenlijk misschien wel het thema op de Dordtse synode. Die verhouding tussen Gods soevereine wil aan de ene kant en de verantwoordelijkheid van de mens aan de andere kant. En ik geloof dat de Dordtse leerregels die spanning niet alleen enorm goed hebben aangevoeld, maar ook prachtig hebben verwoord. En misschien heb ik het al eens eerder gezegd, maar ik vind het zo mooi dat ik het nog een keer zeg. Aan de ene kant laten de Dordtse leerregels, dat zijn dus de leeruitspraken die het gevolg zijn geweest van die Dordtse synode, laat hij aan de ene kant zien dat als een mens behouden wordt, dan is dat 100% Gods genade. Dat er 11 van die 12 apostelen behouden werden, dat is niet omdat ze zelf zo goed waren of omdat ze zelf daarvoor gekozen hadden. Het is 100% Gods soevereine genade. Maar diezelfde Dordtse leerregels zeggen ook, als een mens verloren gaat, dan mag hij niet God ervan de schuld geven. Dan is dat zijn eigen schuld. Hij gaat verloren om zijn zondigheid en om zijn zonden. En die zonde heeft hij zelf gepleegd en hij heeft geweigerd zich daarvan te bekeren. Nou, daar zitten dus in die Dordtse leerregels zelf een geweldige spanning. Als je behouden wordt is het 100% Gods genade. Als je verloren gaat is het 100% je eigen schuld. En ik ben het daar volledig mee eens. Maar voor de logica rammelt dat natuurlijk ergens. Is het ook niet een beetje onze verantwoordelijkheid dat we ons bekeerd hebben? En is het ook niet een beetje dat God dat allemaal zo beschikt had dat een mens verloren gaat? Nee. Als je behouden wordt kun je je nooit op de borst kloppen. Dat is allemaal Gods goedheid. Als je verloren gaat is het jouw schuld. Als Judas ooit zou zeggen, ja maar het was al geprofiteerd wat ik zou doen. Dan zouden we zeggen, Judas, wie heeft de Heer Jezus verraden? Jij. Was jij een robot? Was jij een computer die geprogrammeerd werd om Jezus te verraden? Nee, dat was jouw besluit om te doen. De Bijbel beschrijft zelfs precies hoe hij dat gedaan heeft en onder wat voor omstandigheden. Het was jouw keuze. Jij hebt het gedaan. En je moet de gevolgen daarvan dragen. Daar kun je God niet de schuld van geven. De oude kerkvaders hebben daarover gedacht. Als nou iets geprofeteerd is dat het zou gebeuren, ja, dan kan het ook niet meer anders gaan dan wat geprofeteerd is. Nou, daar ga ik u vanavond allemaal niet mee vermoeien, want dit is geen theologisch college, maar een preek. Maar spannend is het wel. Spannend is het wel. 1 van de 12 ging verloren. Dat had de schrift voorzegd. Je kunt aan diverse psalmen denken, psalm 41. Zelfs mijn vriend heeft zijn hiel tegen me opgegeven. Je kunt denken aan psalm 109, dat wordt aangehaald in handelingen 1 en toegepast op Judas. Psalm 69, allemaal woorden waar je ziet dat die trouwe partner van de Heer Jezus juist degene was die zich tegen hem keerde. Het was in de schrift profetisch aangekondigd. En het verandert niets aan de persoonlijke verantwoordelijkheid van Judas. Daar ligt een mysterie in dat we tenslotte niet in de greep krijgen. Dat we niet in een schema kunnen persen waarbij dan alles wordt uitgelegd. We laten het staan. Maar het lag niet aan de Heer Jezus dat deze man verloren ging. Er zijn nog meer bijzondere dingen hier. Ik kom tot u en ik spreek in de wereld opdat zij mijn blijdschap hebben volkomen in zichzelf. Men heeft wel eens gezegd toen de Heer Jezus in die opperzaal en daarna, hier heeft hij de opperzaal al verlaten, tot zijn vader sprak en tot zijn discipelen sprak, heeft hij hen 4 dingen als een erfenis meegegeven. En die 4 dingen kun je daaraan herkennen dat ze beginnen met het woordje mijn. Het eerste is in Johannes 14, vers 27, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, mijn vrede. Niet in het algemeen alleen de vrede met God die je ontvangt door de rechtvaardiging uit het geloof, maar die persoonlijke vrede die de Heer Jezus in alle omstandigheden gehad heeft. Doordat hij in zo'n nauwe gemeenschap met God zijn weg ging. Die vrede die schenkt hij ook aan zijn discipelen. Hij geeft hen diezelfde vrede, opdat zij ook in alle omstandigheden vertrouwen op God zouden vestigen. Het tweede is wat we hier hebben, mijn blijdschap. Dat komt ook al voor in Johannes 15. Soms is er zelfs een onderscheid tussen jullie blijdschap en, zegt de Heer Jezus, mijn blijdschap. Zijn blijdschap is als het ware nog van een hoger niveau. Het betekent dat ze ook zich mochten leren verheugen in de dingen die zijn hart verheugden. Zijn persoonlijke blijdschap laat hij als een erfenis na. En hier zelfs in het gebed tot de Vader worden die dingen genoemd, opdat ze mijn blijdschap volkomen hebben in zichzelf. En als je Johannes 15 doorleest, kom je het derde tegen. Blijft in mijn liefde. Niet in het algemeen alleen maar blijft in de liefde. Blijf bij God die liefde is. Blijft in mijn liefde. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. In het oude verbond was de norm dat je je naaste moet liefhebben zoals je jezelf liefhebt. Maar in het nieuwe verbond is er een hoger criterium. Jullie moeten elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad, zei de Heer Jezus al aan het eind van Johannes 13. Dat is het derde, mijn liefde. En het vierde bewaren we nog even, want het komt verderop in dit hoofdstuk aan de orde. Mijn heerlijkheid. Er is een heerlijkheid die hij schenkt, die hij deelt met hen, en een heerlijkheid die daarboven uitgaat en die ze alleen mogen aanschouwen. Maar ook dat is geweld. Dat komt later aan de orde. De wereld, zegt vers 14, heeft hen gehaat. Daar heb je de wereld weer in die tweede betekenis. En de Heer Jezus zegt in Johannes 15 al, als hij zijn discipelen daarop voorbereidt, denk erom, de wereld heeft mij gehaat, de wereld zal jullie ook haten. In sommige landen is dat heel voelbaar, daar waar gelovigen in gevangenschap zitten en waar ze de marteldood kunnen oplopen. Maar ook hier, als we consequent uitkomen voor de naam van de Heer Jezus, zal de wereld dat niet waarderen en ons verachten daarom. En dat ook laten voelen, hun minachting. De wereld is het terrein van Satan. Hij is de verpersoonlijking van de haat, zoals God liefde is, zegt 1 Johannes 4, 2 maal. En de Heer Jezus in Johannes 15, ik herhaal, zegt dat als een vanzelfsprekendheid. Als het licht in deze wereld komt en die wereld is duisternis, dan kan die duisternis niet anders dan dat licht haten. Hij zegt, ik ben het licht der wereld. Heb je eigenlijk ook weer die twee betekenissen. Hij komt in deze wereld binnen. Deze aarde wordt door zijn licht beschenen. Maar dan komt die tweede betekenis van wereld naar boven. De wereld haat het licht. Nu gaat de Heer Jezus weg uit deze wereld. Het licht verlaat de wereld, maar hij laat ons als sterren, als lichtdragers achter. Zo gebruikt Paulus dat beeld ook in Filippenzen 2. Jullie zijn er lichten in de wereld. Maar het effect is hetzelfde. De duisternis haat het licht. En de duisternis zal dus ook jullie haten. Hoe consequenter je leeft als een hemelburger, hoe meer je zult ondervinden dat er voor jou geen plek is in de wereld. En terwijl we aan de ene kant, zoals we gezien hebben, helemaal geroepen zijn om deel uit te maken van deze samenleving, en dat ook vrijelijk kunnen doen, zolang we ons niet met de zonde inlaten en met de Satan, dat is al moeilijk genoeg. Maar tegelijkertijd zie je dat als je dat doet, je steeds met ongelovigen in aanraking zult komen, en dan zul je ook hun haat ondervinden. Paulus zegt in 1 Korinthe 5, ik wil niet dat jullie uit de wereld weggaan. Daar hebben jullie je plek. Daar moet je je rol vervullen. Waar God je de talenten voor gegeven heeft en waar hij je geplaatst heeft. Maar weet de consequenties. Zo iemand als jij, al ben je nog zo goed in je vak, past toch eigenlijk niet in een wereld waar het kwade gehaat wordt. Zo zegt hij dat. De wereld heeft mij gehaat. En aan het eind zegt hij tegen de Vader, ze zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Ik vraag niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Maar ik ga even terug, want dat wil ik niet overslaan. Nou, het laatste wat we gelezen hebben in vers 11. We gaan even weer terug naar het begin van de passage. Omdat daar voor het eerst in dit hoofdstuk die woorden voorkomen, opdat zij één zijn zoals wij. Dit gaat nog steeds over de apostelen. Later, vanaf vers 21, gaat het ook over ons. Want dan zegt de Heer Jezus, ik vraag niet alleen voor hen, maar ik vraag ook voor allen die door hen tot geloof zullen komen. En daar wordt er ook nog tweemaal over eenheid gesproken. En dan hoop ik daar meer over te zeggen wat die dingen betekenen. Maar hier zie je ook eenheid. Eén zijn zoals wij. Er wordt veel over eenheid gesproken. Wat is eenheid van christenen? Het is vele jaren geleden dat een Rooms-Katholieke pastoor mij uitnodigde om in zijn kerk een preek te houden over eenheid. Zoveel uitnodigingen krijg ik niet uit die richting, uit die hoek. Dus ik vond dat een mooie uitdaging. Hij zei zelfs, je moet spreken over het onderwerp ut omnes unum sint. Want hij wou natuurlijk wel even weten of ik degelijk onderlegd was. En ik zei, dat is goed, dat doe ik. Want dat is een citaat uit Johannes 17. Opdat zij allen één zijn. En toen heb ik daar tegen die katholieken gezegd, je hebt een eenheid van organisatie. Jullie horen allemaal bij een machtig systeem en een geweldige hiërarchie. Het is ook een veilige plek. Maar het is een uitwendige eenheid. Het is een eenheid van de organisatie waar je door de doop aan toegevoegd wordt. En die als het ware je ook vertroetelt tot het einde aan toe. Ik zeg, volgens mij is dat niet de eenheid waar het de Heer Jezus het over heeft. Je kunt je ook een eenheid voorstellen die gebaseerd is op een gemeenschappelijke belijdenis. Of het nou formulieren van eenigheid of andere soortige belijdenisgeschriften bent. Die geven ook een stuk veiligheid. Dit is wat we samen geloven, daar kunnen we elkaar op aanspreken. En als je daarvan afwijkt, dan is er voor jou geen plaats in ons midden. Ik geloof niet dat de Heer Jezus het daarover heeft, als hij het heeft over eenheid in dit hoofdstuk. Je kunt je ook een eenheid voorstellen van mensen die bij elkaar komen om hun ervaringen uit te delen. Bij de ene groepering heet dat bevinding, bij de andere groepering heet dat allerlei charismatische ervaringen. Die zijn erg verschillend van elkaar, die twee zou je denken, maar ze lijken meer op elkaar dan je zo zou vermoeden. Dat geeft ook een zekere band. Ik heb dit meegemaakt en jij hebt dat ook meegemaakt. En ik zei tegen die katholieken, volgens mij gaat Johannes 17 daar ook niet over. Waar gaat Johannes 17 dan wel over? Nou, neem dat eerste, omdat ze één zijn zoals wij. Hoe zijn de Vader en de Zoon één? Nou, u begrijpt wel, dat is geen organisatorische eenheid. Dat is geen eenheid van geloofsbelijdenis, met alle respect. Ik zeg niet dat die dingen niet nuttig zijn en daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom de vraag, wat is dit voor een soort eenheid? En ik zou niet beter weten te zeggen dan, dit is een levenseenheid. Een verbondenheid van leven. Het goddelijk leven is in de Vader, is in de Zoon, is in de Heilige Geest. Daardoor zijn ze met elkaar verbonden. En dat is het allerbelangrijkste. Twee gelovigen ontmoeten elkaar in de trein, ze komen in gesprek. En misschien dat ooit in het gesprek aan de orde komt, tot wat voor kerk behoor je eigenlijk, maar het zou nog mooier zijn als dat niet gebeurde. Maar dat ze ineens ontdekken dat ze iets gemeenschappelijk hebben in de Heer Jezus. Door het geloof in Hem. Ze zien het goddelijk leven in die ander. En die ander ziet dat goddelijk leven bij die ene. En er is gemeenschap. Er is verbinding. Misschien als ze doorpraten, dan ontdekken ze dat ze iets ander jargon gebruiken. En als ze een beetje kenners zijn, geen vreemdeling in Jeruzalem, dan gaan ze misschien wel herkennen wat voor kerkelijke richting die ander toe behoort. Maar dat geeft allemaal niet. Er is een eenheid door leven. En toen heb ik dat ook geprobeerd uiteen te zetten. Want ik wilde dat die katholieken niet alleen maar tot een organisatie behoorden. Ik wilde dat ze het leven van de Heer Jezus zouden mogen kennen. Dat is het leven waar de Heer Jezus het over heeft. Dat gaat hij later nog uitleggen, daarom laat ik de rest liggen, want die andere twee keren die geven daar nog meer duidelijkheid over. Het is de levenseenheid van de Vader en de Zoon. En eigenlijk vind ik dat we wat dat betreft in een mooie tijd leven. Ik was vanmorgen aanwezig bij de doop van een van mijn kleindochters, een meisje van 13 jaar. Ze werd gedoopt met 17 anderen. Het was een geweldig feest. En ineens stond er iemand naast mij die ik uit mijn vroegere jaren kende. Iemand een zeer streng gereformeerde richting. We waren al die tijd diep verbonden door het gemeenschappelijk geloof. En tegelijkertijd gescheiden door de heel verschillende kerkelijke richtingen waartoe we behoren. En nu stonden we vanmorgen ineens tot verbazing van elkaar naast elkaar. Want zijn kleinzoon werd gedoopt en mijn kleindochter werd gedoopt. En ik vond het een beetje ontroerend. Ik merkte het aan hem ook, dat we dat nou samen mogen beleven. Want we zijn allebei aangekomen in een tijd dat die geweldige verschillen niet meer zo belangrijk zijn. 40 jaar geleden was het ontzettend belangrijk dat je je eigen identiteit zo goed mogelijk definieerde. En dat deed je door de verschillen te benadrukken. Wij zijn anders, want wij zijn dit en dit en dit en dat zijn die anderen niet. Vandaag leven we in een tijd dat het veel belangrijker is geworden dat we de overeenkomsten benadrukken. We zijn ook met een stuk minder christenen dan we vroeger waren. We kunnen het ons niet meer zo permitteren om al die verschillen te benadrukken. We beleven eenheid. En aan het einde van de viering van de Dordtse Synode in mei, dan hopen ook christenen uit bijna alle kerkelijke kringen en gemeenten van Nederland samen een soort verbond te sluiten. Dat heeft geen formele betekenis, maar wel een enorme morele betekenis. Doordat ze samen zeggen, wij behoren allemaal de Heer Jezus toe en al die andere dingen zijn van minder gewicht. Eenheid op een heel ander front. En ik ben dankbaar dat ik dat in deze tijd zo mag beleven. Wij zijn hier ook met mensen uit zeer verschillende kerkelijke richtingen. Maar wat ons bindt is het leven dat we in de Zoon mogen hebben. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven, zegt 1 Johannes 5. En wie de Zoon als zijn leven heeft, die mag zijn vader ook zijn eigen vader noemen. Dat is geweldig. Dat is de tijd waarin we leven. En ik ben daar dankbaar voor. Ik weet ook best dat daarbij het gevaar ontstaat dat we belangrijke dingen die we koesteren daarbij zouden kunnen ondersneeuwen, omdat we zoveel nadruk leggen op de overeenkomsten dat de verschillen allemaal onbelangrijk lijken te worden. Nee hoor, dat is helemaal niet aan de orde. Maar dit is een eenheid van gelovigen die hetzelfde leven hebben. Heilige Vader, zegt de Heer Jezus hier. Aan het eind van het hoofdstuk zegt hij rechtvaardige Vader, Heilige Vader. En ik denk dat hij dat zegt omdat het gaat om het bewaren in zijn naam. Hij is heilig. Daar zou je ook al een avond mee kunnen vullen. De heiligheid van de Vader. Ik zeg nog niet eens de eigen heiligheid van God, maar heel specifiek nu de heiligheid van de Vader. De Heer Jezus heeft een heilig leven geleid als zoon van die Vader. Hij heeft een leven geleid dat paste bij de heiligheid van die Vader. En nu zegt hij, bewaar hen voor de boze. Bewaar hen voor het boze, zou je ook kunnen zeggen. De wereld ligt in de boze of in het boze. Beide vertalingen zijn mogelijk, 1 Johannes 5. Bewaar hen dicht bij u. We zullen dat in de volgende verzen, die we dan voor de volgende keer bewaren, ook zien, heilig hen door de waarheid. En heiligheid is niet alleen maar afzonderen van het kwaad. Heiligen is ook toewijden aan de Vader, toewijden aan de Heere God. Niet zoals in de Hebreeënbrief heel specifiek, hebben wij heiliging tot priesterschap. Maar hier heiliging om in overeenstemming gebracht te worden met de heiligheid van God, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ik vind dat eigenlijk zo ontroerend. Hij legt zijn 11 apostelen, en later komt die 12e Matthias erbij, maar eigenlijk ons allemaal, in de handen van de Vader. De Vader heeft ze hem gegeven, opdat hij voor hen zijn leven zou geven. Opdat hij voor hen verzoening en vergeving zou bewerkstelligen. En nu geeft hij het als het ware terug aan de Vader. En hij zegt, Vader, ik ga deze aarde verlaten. Dat zijn uw kinderen. Wilt u ze voor ze zorgen dat de wereld ze niet te pakken krijgt? Er loopt wel eens een Demas tussendoor van wie we lezen. Hij heeft de tegenwoordige eeuw lief gekregen. Eigenlijk staat een ander woord voor wereld, maar toch de gedachte is wel hetzelfde. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Bewaar hen, Vader. Bewaar hen. Dit is geen theologie. Dit is een gebed. Dit is een samenspraak van de Vader en de Zoon. En ik bid voor u en voor mij. Hij zegt tegen Petrus, Petrus, Satan heeft zeer begeerd jullie te ziften als de tarf. Maar ik heb voor jou gebeden, dat jouw geloof niet zou ophouden. Ik heb gebeden tot de Vader, dat hij jou zou bewaren voor het kwaad. En als wij in verzoeking zouden komen, ook in een komende week, als het kwaad op de loer ligt, en we de neiging vertonen achter de Satan aan te gaan. En die neiging kan er zomaar zijn, want er is in ons die bondgenoot, die vijfde kolonne, dat is dat zondige vlees. Denk dan aan het gebed van de Zoon tot de Vader. Hij heeft gebeden dat het ons niet zou gebeuren, dat we bewaard zouden blijven. En ik zeg u nogmaals, als wij falen en vallen, is dat niet omdat de Vader ons niet goed bewaard zou hebben. Daar heb je nog eenmaal voor het laatst vanavond die spanning. Die spanning tussen verantwoordelijkheid en Gods genadige voorzienigheid. Bewaar hen, Vader. Maar zoals Judas ook de verkeerde keuzes heeft gemaakt en een Demas ook de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen, kunnen ook wij afwijken. We zijn niet beter dan de anderen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar als het van de genade afhangt, zoals we het hier lezen, als het van de genade afhangt, dan denken we aan dat ontroerende gebed. En als u van de week in verleiding zou komen om de verkeerde weg te kiezen, denk dan aan dit gebed. De Zoon heeft voor je gebeden tot de Vader. Vader, laat ze niet los. Bewaar hen, bescherm hen door uw woord. Door uw geest. En het is je verantwoordelijkheid om dat woord dan ook te lezen. Het is je verantwoordelijkheid om elke morgen je open te stellen voor die Heilige Geest in de dag die voor je ligt. Dan zal hij je behoeden. God zegene zijn woord. Laten we samen bidden. Heer Jezus, met ontroering horen wij het gebed dat u tot de Vader gesproken hebt. Bewaar hen in uw naam. De Vader had ze u gegeven. En u geeft ze als het ware terug aan hen. U stelt hen onder zijn hoede. Terwijl u zelf ook hen geen ogenblik uit het oog zou verliezen. Terwijl u ook de Heilige Geest zou geven om hen te behoeden. Heren, dat mogen we ook op onszelf toepassen deze avond. We willen leren uit dit woord, ook al gaat het strikt genomen nog alleen over die apostelen. Maar Heer Jezus, we denken eraan dat u ook voor ons bidt. U leeft altijd om voor ons tussen beiden te treden. Zoals we dat meermalen in het Nieuwe Testament lezen. U bent daar altijd op dat wij behouden en bewaard zouden blijven. Help ons, Heren, we willen deze wereld niet ontvluchten. We willen onze taken oppakken. We willen goede getuigen zijn op straat, op ons werk, in de winkel en op de bank. We willen goede getuigen zijn in het bedrijf of in de school waar we werkzaam zijn. Of in die politieke partij of wat het ook mogen zijn. We willen overal goede getuigen zijn. Het is geen terrein dat we schuwen, behalve de zonde en de Satan. Help ons daarin. Want we willen zo graag op die terreinen tegelijkertijd hemelburgers zijn. Mensen die behoren in een andere wereld. Mensen die in deze wereld functioneren en tegelijkertijd de lucht inademen van een andere wereld. Een hogere wereld. Een wereld waarin onze eeuwige bestemming ligt. En daarom hebben we uw lijden en uw kracht nodig. Vader, uw bewaring. Zoon, uw voorbeden. Heilige Geest, uw kracht. Daarom willen we ons toevertrouwen. We willen uw naam loven en prijzen. Dat u ons dit alles wilt schenken. Aan u ligt het niet. Neig onze harten dan tot de navolging van Christus. Opdat we niet van u afwijken. Maar tot uw eer zouden leven. Wees met ons als we van hier gaan. Bewaar ons allen op onze wegen. En als het een volgende keer mogelijk is, Heere, breng ons weer in gezondheid bij elkaar. Nogmaals, wij loven en prijzen u. En danken u voor wie u bent. En voor alles wat u geeft. In uw naam bidden wij het. Amen.